Deze week doe ik een special over pajoken en we hebben iemand van pajoken in de studio en dat is Anthony Verhasselt. Dag Anthony.
Goeiedag.
Jij gaat ons alles vertellen over pajoken. Wat is precies jouw functie dan?
Mijn functie bij pajoken is psychosociaal begeleider.
Oh. Pajoken bestaat al wel een paar decennia, denk ik.
Ja, dat klopt. Pajoken is eigenlijk officieel opgericht in 1988. Door Patsy Seurensen, onze huidige directrice ook nog steeds, en bezielster van pajoken. En dat was in der tijd toen nog met een goede vernievenaar, Jolande. Zo was ook de naam ontstaan, Patsy, de pa van pajoken, en Jolande, de jo.
Abbe God.
Ja, nu dat je het zegt.
Ja.
Ja. En ja, zij waren ook niet vrij groot van de gestalte, vandaar de ke, dus pajoken.
Oké.
Vandaar.
Ja, dat heb ik mij nu nooit afgevraagd. Dat vind ik een verschrikkelijke misser, want dat vraag ik normaal altijd. Waar komt de naam vandaan? Geweldig. Ja, nu, zij was leerkracht in het kunstonderwijs.
Ja, dat klopt.
Ja, ah ja, dus zeg, omdat het iets helemaal anders.
Zij was leerkracht. En ja, ook toen al heel maatschappelijk actief geëngageerd, bezig met van alles. En ze zag ook zelf in die jaren 80 dat er nogal wat problemen waren in Antwerpen.
Ja, dat was een economische terugval, hè?
Ja, inderdaad. En er was veel armoede en aids was ook heel hard aanwezig in die tijd.
Ja.
En dat was een heel groot probleem. Maar dat stond toen nog niet echt duidelijk op de politieke agenda. Patsy dacht van, hier moet iets aan gebeuren. Dus zij is op een bepaald moment heel actief voedselbedelingen gaan doen en zo.
Ah ja, dat was stap 1.
Dat was inderdaad stap 1.
Het sociale.
Ja, de inzet was er meteen. En zij is er dan ja, ingevlogen om de mensen die hulp nodig hadden en die hulp vroegen, om die ook ja, te kunnen bezorgen, of toch zoveel mogelijk. En daar hoorde ook in der tijd ook de prostituees bij. En op een bepaald moment besloot ze van, ja, we starten een organisatie, pajoken genaamd in 1988,
mm-hmm.
met toen als doel om een praktische hulpverlening of de belangenhartiging van prostituees mm-hmm. te kunnen geven.
En was dat dan waar zitten jullie nu eigenlijk?
Wij zitten nu te Leguit 4. Dat is eigenlijk vlakbij het Cyperskwartier.
Ah ja.
De locatie is goed gekozen.
Ja. Maar daar is het niet begonnen zeker?
Nee, klopt, daar is het niet begonnen. Zij woonden in der tijd in de Zirkstraat, ook niet ver van hier eigenlijk. En zij begon die prostituees eigenlijk te helpen en ze wou die ook opvangen. Voor prostituees die bijvoorbeeld eruit wouden uit dat prostitutiemilieu. Wat dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Als er zo'n pooier achter u zit en die wil dat jij gewoon je job doet en dat hij zijn geld wilt.
Mm-hmm.
Dus op den duur begon zij mensen binnen in haar huis te nemen. Dus van inzet gesproken.
Ja, en de Zirkstraat was ook echt wel een volgens mij, een straat met raamprostitutie.
Ja, toen inderdaad nog wel. Toen was het inderdaad nog
de Zirkstraat in de Zirkstraat, ja.
En nu is het meer teruggetrokken naar waar ja, het
Cyperskwartier is. Teruggedrongen. Ja.
Ja, teruggedrongen inderdaad.
Gecomprimeerd.
Ja, ja, ja.
Dus het was eigenlijk een huiskamerproject eerst.
Ja, inderdaad. Zo kun je het wel noemen. Het was echt van, ik wil u help geven, kom maar naar mij, je bent welkom.
Mm-hmm.
Dat wou ze wel laten zien, dat wou ze doen. En dan is dat eigenlijk na enkele jaren, in 1992, uitgegroeid tot een subgroep ook, binnen pajoken, genaamd Sarah Lek. Ook een samenzetsel van twee namen, Sarah en Lek.
Ja.
Dat waren de namen van de eerste twee die ze ooit geholpen hebben van prostituees.
Dat
had een symbolische betekenis. En die subgroep stond dan in voor de steun te geven aan de vrouwen die eigenlijk het slachtoffer zijn van vrouwenhandel. Echt van
dat ging over de handel dan al.
Ja, effectief het handelen en hier uitgebuit worden. En daarnaast waren ook nog drie andere groepen binnen pajoken. De actieven, de stoppers en de stratelies.
Dus de actieven zijn dames of heren, neem ik aan?
Ja, dat is ook een groep. En die dienden voor prostituees die in het milieu waren en die vragen hadden. De functie van pajoken, hoe dat ontstaan was. Dus de praktische hulpverlening. De actieven die nog in het milieu zitten.
Ja.
De stoppers. De tweede groep dan, zijn voor prostituees die eruit wouden. Maar dat ook niet vanzelfsprekend is uiteraard. Die er echt uit wouden en om die hen te helpen, hun een hulpverlening te kunnen aanbieden. En dan had je nog de stratelies en die waren gefocust op de probleemjongeren in de buurt.
Dat had ook op zich niks met prostitutie te maken.
Nee, inderdaad. Maar zo de buurt eigenlijk. Het was toen nog allemaal meer om de buurt proberen te helpen. Al de miserie moet. Er moet iets gebeuren. Dat
dus
waren dingen.
Het is eigenlijk begonnen als een heel lokaal project.
Ja, het was eigenlijk een puur Antwerps lokaal project.
Ja.
Ja, inderdaad.
Maar die idee om te werken rond AIDS, dat ging dan toch verder, want ik neem aan dat de prostitutiewijk, daar komen dan matrozen, Antwerpen is een havenstad.
Ja.
Dat gaat dan toch verder dan de wijk.
Ja, dat heeft er ook gewoon heel veel mee te maken. Al die AIDS, en dat circuleert. En, dat gebeurt ook niet altijd even proper bij de prostituees dan.
Mm-hmm.
En dan wordt dat zo snel doorgegeven. Dus dat was toen een heel groot probleem.
Mm-hmm.
En dat hangt zo wat samen. Ja, dat probleem moest opgelost geraken.
Mm-hmm.
Maar de focus lag wel echt op de prostituees helpen. Dus het was ook een groot probleem toen, de AIDS. Maar de prostituees waren de main goal. Ja. Mm-hmm.
Want rond prostitutie was, vermoed ik, eigenlijk niemand anders bezig op dat moment, hè?
Op die moment was er belachelijk weinig aandacht voor, ja.
Waren daar geen gespecialiseerde mensen bij de stad of zo, van het OCMW? Of was er eigenlijk alleen maar repressie? Of soort gedoog?
Daar heb ik zelf ook niet heel veel weet over.
Mm.
Ik vermoed wel dat die ook wel wisten, alleen dat ze wel iets hadden. Maar het zal niet zo uitgebreid zijn geweest, vermoed ik, aangezien de actie die Patsy begon te ondernemen, die nodig was, dat eigenlijk ook de dingen was waardoor het op de kaart was gekomen.
Mm-hmm.
Dat het eigenlijk het probleem werd duidelijk gemaakt van, er is eigenlijk iets niet juist.
Mm-hmm. Ja. Dus dat waren zo de drie groepen mensen waar jullie mee werkten.
Ja, inderdaad.
En hoe kreeg dat dan vorm? Ik bedoel, het was niet meer in de Zirkstraat op het moment, hè?
Toen nog wel.
Zelfs toen was er al zoveel...
Ja, maar op den duur, uiteraard begon dat uit zijn voegen te barsten.
Mm-hmm.
En dan was dat niet meer mogelijk om daar te blijven. Dus werd er een andere locatie voorzien. Maar die locatie, dat adres weet u niet helemaal van buiten.
Ik wel. Ik weet dat dat een tijd in het badhuis heeft gezeten, daar aan de Burchtgracht.
Aan de Burchtgracht.
Er is ook nog een badhuis, of was een badhuis. Ja. In ieder geval, ik weet niet wat dat gebouw er nog staat. Maar ik herinner me dat Pajoke...
Ja.
Daar zat dus eigenlijk
voor
ook
het opvanghuis.
In de buurt. Ja, ik weet niet wat daar zat. Ik denk van alles, hoor.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat inderdaad op de eerste verdieping daar, een tweede verdieping, was een heel groot gebouw, hè.
Ja.
En dan was er weer een herlocatie. En uiteindelijk, doorheen de tijd, zijn de groepen en het opvanghuis overgenomen door andere organisaties. Maar nog altijd wel eigenlijk van Pajoke. Maar dat is dan met onderlinge contract dat vastgelegd werd.
En zo wat meer specialisatie dan?
Ja, dat had ook te maken met de plaats die nodig was. En dat er dan ook extra hulp begon te komen door de erkenning van het probleem.
Mm-hmm.
Zagen andere organisaties en de stad zagen dat ook allemaal in. En dan creëert je verandering en krijg je ook meer hulp. In bijvoorbeeld in 2001 zijn dan de groepen actieven en stoppers overgenomen door GAPRO, VZW. Die zitten in het Schipperskwartier, echt vlak bij ons nu. Die hebben dat dan overgenomen samen in samenwerking met Stad Antwerpen en Universiteit Antwerpen. En de Stratelis zijn toen naar CAW, de TERP toen nog, gegaan. Nu CAW Antwerpen, omdat dat dan eerder daar onder viel. En ondertussen begon Pajoke zich echt te richten op die slachtoffers mensenhandel. Ja, in 1992 is koning Boudewijn ook nog gepasseerd bij Pajoke.
Ah, ik dacht bij 92 eerder aan het boek Ze zijn zo lief, meneer.
Ja, ook.
Dat was ook zo wel iets wat een enorm invloed heeft gehad, dacht ik. Hè?
Ja, dat klopt, inderdaad. Dat is die awareness dat dan bij de mensen begon te komen.
Ja.
Voor het probleem inderdaad er eigenlijk was en dat niemand zag.
Mm-hmm. Dus dan moet dat toch heel wat ophef heeft veroorzaakt.
Ja.
Maar was er eigenlijk een samenwerking met die Christoop of zoiets? Of stond die volledig los van Pajoke?
Nee, ik denk dat die heel goed bevriend was met Patsy. Die hebben erover gesproken, veel over gesproken. En die vond dat ook heel belangrijk dat
in de openbaarheid kwam.
Inderdaad, dat iedereen wist, wat is er nu eigenlijk, wat is het probleem? En daar zijn denk ik ook veel artikels toen over verschenen.
Ik herinner me dat van toen af aan, dat onderwerp heel erg, mensenhandel,
ja.
Dat iedereen daar enorm mee bezig was.
De awareness ging omhoog, heel positief. En onder andere met koning Boudewijn die langskwam. Dat bezoek was een heel belangrijke pagina in de geschiedenis van Pajoke. Dat geeft nog eens extra weer hoe belangrijk dat het was en dat het probleem echt wel moet aangepakt worden.
Dus dat was wel een heel mooie erkenning dan.
Ja, inderdaad. En dan zagen de politiekers ook meteen van, er moet iets gebeuren.
Maar zetten ze dat dan onmiddellijk? Want ik ben wel onder de indruk dat er al zo snel zo'n grote werking was. Waren dat in het begin allemaal vrijwilligers?
Ik vermoed in het begin van wel, ja. En toen dat giften begonnen komen, of subsidies en erkenning van stad, van gewest en federaal, dan zullen er wel op den duur medewerkers zijn aangenomen geweest. Ja.
Nu, jij zei iets van een opvanghuis. Die mensen kunnen bij jullie terecht voor raad en daad en die krijgen bijstand of zo.
Ja, In der tijd was dat een plek, een opvang, om echt uit het milieu te kunnen geraken, om er even uit te zijn, om daar wel af te komen. En op den duur is dat zich beginnen, ook met het ontstaan van de procedure van slachtoffers van mensenhandel, dat werd opgenomen in de wet op den duur, in koninklijke besluiten. De procedure werd dan vastgelegd en daarin stond, ook, dat staat nog altijd uiteraard, dat een opvanghuis op een geheime adres nodig is voor de slachtoffers in het begin van de begeleiding. En dat verzorgen wij dus ook, Pajoka.
Dat is residentieel licht.
Ja, dat is dus inderdaad
een daar verblijven zijn.
Ja, ja, dat is een residentiële opvang op een geheim adres. Dat is een gemiddelde periode van 3 maanden, die begeleiding dan daar. Om tot rust te kunnen komen, om te kunnen beseffen wat is er eigenlijk juist gebeurd met mijn leven. Waar ben ik in terechtgekomen? En om terug stabiliteit te vinden. En terug eigenlijk in hun leven op de rails te krijgen.
Ja. Dat is dan een stuk traumaverwerking, neem ik aan, en een stuk puur praktisch.
Ja, ja, inderdaad.
Ja, van waar zit ik hier ergens in heel die juridische... Mm-hmm.
Ja, inderdaad. En dan beginnen wij met Pajoka, de opstart van de begeleiding van het slachtoffer. En dat is op psychosociaal vlak.
Dit is wat jij dan doet?
Ja, inderdaad. Ik geef de psychosociale begeleiding. Dat is met het oog op de persoon, het slachtoffer, te herintegreren in de maatschappij. Die persoon heeft dingen meegemaakt. Er is een vertrouwensbreuk eigenlijk met de maatschappij gebeurd. Er is geen stabiliteit. Die persoon, dat integratieproces, is niet juist kunnen verlopen. Dus dat is heel belangrijk dat daar aandacht voor is. En dat je daar dan gesprek met die persoon mee over hebt. Hoe die persoon zijn gevoeld. En eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde psychologische diensten. Ja, dan ook in het begin van de begeleiding is er ook altijd een vaste afspraak bij een huisdokter. Dat is ook wel nodig dan, om een medisch vast te stellen of er iets scheelt. Daarnaast hebben wij dan ook de juridische bijstand. We hebben iemand met juridisch know-how, juridische hulpverlener, die dan het slachtoffer ook kan meegeven en uitleggen hoe het systeem in België werkt en wat er gebeurt met zijn dossier mensenhandel, dat ondertussen onderzocht wordt door politiële diensten of door een inspectiedienst, waar wij mee ook in contact staan.
Ah ja, nu zei je zijn dossier, dus het zijn niet alleen vrouwen.
Nee, inderdaad, het zijn mannen en vrouwen. In het begin, echt bij het ontstaan, de focus op de vrouwenhandel. Maar op den duur waren het ook mannen en vrouwen die welkom waren. Ja, ja.
Zeg, en dan, ik heb alweer een heleboel vragen. Ja. Worden daar niet verschrikkelijk veel verschillende talen gesproken dan?
Uiteraard, ja. Ze komen eigenlijk van alle kanten van de wereld.
Ik zeg een aantal landen waar ze tegenwoordig vooral vandaan komen. En tot mijn grote verbazing staat China daarbij.
Ja.
Mensenhandel vanuit China?
Ja, het is zo China... Als iemand hier geraakt, die willen ook gewoon naar hier geraken zelf, dat zij gesmokkeld worden, voor het beter leven te vinden en om hun familie te kunnen ondersteunen. En dat lukt in China niet altijd, alleen heel veel niet gewoon, waardoor die mensen, die willen hun familie redden, helpen, door hier te komen werken. En dan worden hen beloftes gedaan, bijvoorbeeld door een mensenhandelaar of smokkelaar, van ja, dat is goed, ik wil dat voor u regelen, ik breng u naar hier, dat je daar kunt werken. Maar dat zijn natuurlijk allemaal valse beloftes. En die persoon, die Chinees dan, zal hier komen werken. En naar zijn normen en waarden, in zijn ogen gaat dat genoeg geld zijn. Maar dan zit hij hier bijvoorbeeld te werken voor 2 euro per uur. In mensonwaardige omstandigheden.
Komt hier niet meer rond, hè?
Ja, nee, daar komt hij niet meer rond. Maar zij zien dat ook niet in, dat dat hier fout is. Hier is de wet anders. En voor hen lijkt dat dan wel veel. Omdat zij dat dan kunnen doorstorten naar hun familie in China. Zij hebben er veel aan. Maar hij wordt hier volledig uitgebuit in slechte omstandigheden. Pure uitbuiting gewoon.
Ah ja, en dat bestaat in België?
Ja, ja, ja. Tuurlijk. Wist je dat niet?
Nee.
Nee? Ik ja, er zijn veel mensen die dat niet weten.
Ik heb wel eens een andere vraag ook, maar enfin. Maar nu, die juridische ondersteuning, betekent dat dan ook dat jullie mensen ertoe aanzetten of steunen bij het indienen van een klacht?
Wij bespreken dat met die mensen.
Ja.
En... echt aanzetten, ja, de procedure is vrijwillig. En een voorwaarde van de procedure is dat het slachtoffer een klacht neerlegt. Mm-hmm. Een verklaring aflegt bij een politiedienst of een inspectiedienst. Dat moet gebeuren, dat is een heel belangrijke voorwaarde. Anders kan er geen onderzoek gevoerd worden naar de mensenhandel. Maar soms willen zij dat ook niet.
Oh nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Zeker als die mensen de ambitie hebben om hier te blijven.
Mm-hmm. Ja, allee, het is te zeggen, stel zij maken die verklaringen, zij gaan dat doen. Dan is het de bedoeling dat zij hier ook gaan blijven, dat wij hen gaan helpen met begeleiden en een leven op te bouwen hier in deze maatschappij, om hen een plekje te kunnen laten zoeken en te geven. Mm-hmm. Dat is met het oog op die zelfstandigheid en zelfredzaamheid in België later. Dat is het hele... het, mm-hmm. het, hè? met die verklaringen dan de daders te vervolgen. Want eigenlijk het slachtoffer is de sleutel in heel het gebeuren.
Jullie hebben, ja, ik bedoel, als je zo'n daders of mensensmokkelaars wilt aanpakken, dan heb je wel concrete aanklachten nodig, neem ik aan.
Ja, inderdaad. Ja. En de medewerking van slachtoffers is daar heel belangrijk bij. En dat is ook een voorwaarde na de eerste initiële verklaring afgelegd te hebben. Het is de mogelijkheid er dat er nog een bijkomend verhoor moet komen, of bijkomende andere vragen of bewijzen zijn nodig. En dan gaat hij moeten blijven meewerken aan het onderzoek, als de politie dat zou vragen.
Niet iedereen heeft daar zin in.
Nee. Het is soms ook zo dat ze er helemaal niet in zitten en eigenlijk willen terugkeren naar hun land. En wij gaan hen er ook bij helpen en begeleiden naar de juiste dienst. Bijvoorbeeld aan IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, brengen wij mee in contact en wij maken het hele dossier op wat hun plan is als zij terug naar hun thuisland gaan.
Ah, ja.
Daar hebben wij dan hele uitgebreide gesprekken over met het slachtoffer. Waarom wil die persoon terug? Is hij zeker dat hij dit wil doen? En als dat niet zo is, dan proberen wij hier de begeleiding op te starten. De verklaringen worden dan afgelegd.
Mm-hmm.
De voorwaarden zijn dan meewerken aan het onderzoek en geen contact meer met de uitbuiter of uitbuitingssituatie. Om duidelijke redenen.
Ja.
Allee, het onderzoek kan dan ook in gedrang komen als er ineens contact terugkomt tussen het slachtoffer en de dader.
Mm-hmm.
Dus dat zijn de drie belangrijkste voorwaarden.
Mm-hmm.
En dan kunnen wij ons werk beginnen doen ook. En kunnen wij met de persoon een aanvraag doen met het OCMW. En kunnen wij een aanvraag doen van verblijfsdocumenten.
En dat is, om te mogen werken hier ook nemen kan.
Ja, inderdaad. Als die persoon iets stabieler is geworden, dat wij op den duur inderdaad ook een arbeidskaart met die persoon aanvragen.
Of een opleidingstraject zoeken of zo.
Want ja, inderdaad, je zegt samen dat met andere diensten.
Je zegt dan die mensen 3 maanden daar blijven, maar om dat allemaal op 3 maanden te doen, dat lijkt me wel.
Nee, voilà.
Even integreren, uw trauma's verwerken, een klacht indienen en een job vinden. Wow. En dan liefst de taal nog even leren.
Ja. Ze zitten 3 maanden in dat opvanghuis.
Ah ja.
Geheim adres, dus om die veiligheid te kunnen geven. En na die 3 maanden... Gemiddeld is dat dan, dat is niet bij iedereen zo, want soms hebben we dat meer tijd nodig. Dat is dan met overleg met de collega's gebeurt dat dan, en met het slachtoffer zelf natuurlijk. Als zij uit het opvanghuis gaan, gaan wij hen huisvesten, dat zij er zelf kunnen wonen, een privéwoning.
Oké, dus niet als ze dan helemaal aan hun lot worden overgelaten?
Nee. Eerst is het de residentiële begeleiding, het opvanghuis, en dan gaat dat over naar een ambulante begeleiding.
Ah ja.
Ja.
Dus dan kunnen ze nog bij jullie zeggen van wat staat er in hemelsnaam in dat huurcontract? En,
ja, tuurlijk, wij blijven hen volledig helemaal mee opvolgen, hè.
En ik krijg hier een vraag van het OCMW en ik snap niet wat dat is.
Ja, voilà. Dat is dan ook mee de administratieve begeleiding die wij meegeven.
Ah ja.
Dat doen wij ook.
Ja, dat is nog een hoofdstuk apart dan.
Voilà, inderdaad. Uh-huh. Dat is nog een derde luik dan eigenlijk. Je had dan de psychosociale begeleiding.
Uh-huh.
Dan had je de juridische bijstand en de administratieve bijstand, ondersteuning om hem of haar wegwijs te maken in België.
En dat blijft ook allemaal doorlopen als ze zelfstandig wonen.
Ja, dus ook de ambulante begeleiding. Ja.
Dus ook die psychosociale begeleiding kan ook doorgaan.
Ja. Tot het dossier is ondertussen in onderzoek bij een politiële dienst of inspectiedienst. En als er op een bepaald moment iets gebeurt in het onderzoek, of het wordt stopgezet, of het komt voor en er komt een vonnis, op die moment wordt het stopgezet, de begeleiding. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet meer welkom zijn.
Mm-hmm.
Uiteraard kunnen zij nog altijd langskomen als ze nog een vraag hebben. Ja.
Ja, dus jullie hebben eigenlijk met prostitutie op zich niks meer te maken?
Ja, eigenlijk wel, hè.
Omdat veel van die gesmokkelde mensen in die branche terechtkomen, zullen we maar zeggen.
Onder andere, maar het is niet altijd met smokkel. Want je hebt mensenhandel en je hebt mensensmokkel. De mensenhandel, in de wet ligt dat vastgelegd als het verwerven, het overbrengen, het huisvesten en dan volledige controle over die persoon hebben om dan uit te buiten. Om een vermogensvoordeel uit te krijgen.
Mm-hmm.
Er zijn verschillende soorten uitbuitingen. De seksuele, dus onder andere prostitutie, maar ook andere seksuele uitbuitingen. Er is van alles, hè.
Voor pornofilms of zo?
Ja, een voorbeeld. Of escortenwerk of andere verschillende vormen van seksuele uitbuitingen.
Mm-hmm.
Economische uitbuiting.
Dat zijn die Chinezen met hun 2 euro
per uur,
ja.
Ja, inderdaad. Dat zijn dan meer mannen. Die worden dan te werk gesteld of die moeten diensten verlenen in omstandigheden dat eigenlijk tegen de menselijke waardigheid zijn. Dat is economische uitbuiting. Dan heb je ook uitbuiting in de bedelarij. Bestaat ook. Dan heb je ook nog het wegnemen van organen. Ik zie je nu heel vreemd kijken. Ja.
In België?
In België, daar hebben we niet veel cijfers over, want zoveel hebben we er niet in begeleiding. Ik denk momenteel geen, maar dat gebeurt wel. Uiteraard. Maar het gebeurt hopelijk heel weinig.
Ja, allemaal.
Het is ook een vorm van mensenhandel.
Maar dat staat dus los van die smokkel. Dus die smokkel bestaat erin dat die mensen naar hier worden gehaald of gebracht. Maar zo'n mensenhandel kan in principe ook binnen België gebeuren dus.
Ja, inderdaad. Dus de smokkel hoeft niet per se gebeurd te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld om een EU-inwoner gaan, bijvoorbeeld een Pool. En ja, die kan perfect de bus nemen naar België, omdat hij heeft een Poolse identiteitskaart. En hier aankomen en dan hier perfect uitgebuit worden, dat is ook mensenhandel. Ja, dat is de mensenhandel. En de laatste was dan tegen de wil van de persoon een wanbedrijf of misdaad laten plegen. Dat is de laatste, dat is ook een soort uitbuiting. Dus dat hij onder dwang, ja, zeg maar iets, een bank moet overvallen.
Dat vinden jullie niet onder economische uitbuiting vallen?
Nee, dat is allemaal vastgelegd in de wet. Hè. Waaronder dat een persoon in aanmerking kan komen voor in de procedure slachtoffer mensenhandel te komen. En dan heb je daarnaast de mensensmokkel verzwarende omstandigheden. Dat is ook mensenhandel, maar wat houdt dat nu net in? Dat is effectief de smokkel zelf, samenhangend met verzwarende omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld, zijn er kinderen bij? Is het slachtoffer tijdens de smokkel in levensgevaar terechtgekomen door grote nalatigheid van de smokkelaar? Zijn er door de smokkel psychische of fysieke letsels voor levenslang gebeurd bij het slachtoffer?
Dus er zijn eigenlijk zo'n beetje fatsoensnormen voor die,
ja,
mensensmokkel ook zo.
Van, echt laat mensen niet... Over de rechten, ja, van de mens, de menselijke waardigheid, door grote nalatigheid, ja, die niet zijn gerespecteerd daarin.
Ja, dus iemand die gewoon mensen smokkelt, zal ik maar zeggen, dat wordt minder erg gevonden als iemand die mensen zonder water in de woestijn laat zitten. Dat is, of nee, ja, je noemt dat dan verzwarende omstandigheden.
Ja, inderdaad, dat heet dan zo, verzwarende omstandigheden.
Ja.
En dan kan die persoon erkend worden, als die daarover verklaring aflegt. Ja, een heel belangrijk punt is dan ook natuurlijk de detectie en doorverwijzing. En dan gaat het eigenlijk over dat het heel belangrijk is dat er sensibilisering en awareness is in de samenleving. Door zoveel mogelijk organisaties en mensen die op de hoogte zijn van mensenhandel en wat dat juist inhoudt. En soms lijkt het alsof dat niemand het kent. De detectie kan echt nog heel veel beter op deze moment. Daar zijn we ook bijvoorbeeld mee bezig. Om dat te sensibiliseren.
Mm-hmm. Ja, je zou zeggen, sinds in 92 dat boek is verschenen, weet iedereen, ja, toch ongeveer wel wat het is. Maar het is juist omdat iedereen dat denkt dat het niet zo is of zo.
Ja, je kan niet zoveel mogelijk informatie daar in de wijde wereld naar buiten sturen. Maar niet iedereen is geïnteresseerd om bijvoorbeeld dat boek te lezen. Of op een andere manier dat inzicht te laten komen dat dat probleem er eigenlijk wel is. Iedereen heeft zijn eigen ding en zijn eigen leven. En is niet altijd even daar hard mee bezig.
Mm-hmm.
Omdat ook, je ziet het niet. Het is ondergedoken, hè?
Ja, dat is ook iets wat ik mij nog afvroeg. Dat inderdaad, je hebt betere wetgeving gekregen, niet alleen op Belgisch niveau, maar ik zeg dat er ook een Europese richtlijn is gekomen.
Ja.
Onder andere onder druk van Pajoko, daar heb je ook nog wel heel erg mee achter staan en zo. Maar je hebt met al die dingen zo, als er dan een sterkere regelgeving komt, dan duikt het probleem onder de radar, hè?
Mm-hmm. Ja, inderdaad.
Maar dan kunnen we misschien straks nog even, want we zitten al op de helft van ons programma.
Oké. Okay.
En ik heb beloofd dat ik van jullie ambassadrice een nummertje zou spelen. En dat ga ik dan nu opzetten.